Weet u, ik vind het ongelooflijk moeilijk, dat moet ik u eerlijk zeggen, om in een dienst als deze iets te mogen of te moeten zeggen waar zoveel verschil van leeftijd zit. En ik ben altijd heel erg begaan, vooral met jongelui. En ik heb eigenlijk gedacht van, kan ik ze nou misschien iets meegeven wat mijn eigen leven gespeeld heeft. En laat ik dan vertellen, dat verhaal van Frans, dat vind ik zo mooi. En ik ben opgevoed met de zondagsschool en ik ben een tijdje gaan varen. Toen heb ik er weinig aan gedaan. Maar die Bijbelse verhalen hebben altijd toch wel bij mij een rol gespeeld in mijn leven. Ik vond ze mooi. En ik geloofde ook daadwerkelijk dat de Heer Jezus de Zoon van God was. Ik geloofde ook wel dat hij gestorven was. Ik geloofde dat hij was opgestaan. Ik geloofde dat hij toch wel iets betekende. Maar voor mij bleef het eigenlijk toch altijd een Jezus op afstand als een heilig figuur. Ik had altijd zoiets van, ja. En dat is mij heel lang bijgebleven. En ik wil dan graag iets vertellen wat er toen toch wel veranderd is in mijn leven. Maar ik wil daar toch wel graag eerst voor bidden. Want als mens heb ik zo weinig te vertellen. Maar mogen het zijn woorden zijn. Zullen we bidden. Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn. Dat we in uw woord mogen lezen. En ja, Heer, dat we iets geweldigs hebben mogen leren. Dat u onze vader wilt zijn in een wereld van angst, chaos en verdriet. In een wereld waarin we als mens bijna zouden zeggen, dit gaat verkeerd. Maar wij mogen weten dat het niet verkeerd gaat. Want u gaat ingrijpen op een bepaald moment en dan zal alles anders worden. Heer, mag uw woord vanmorgen klinken. Mogen we er blij door worden. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Nog even terugkomend. Hij was voor mij een heilig figuur. Op afstand. En een aantal jaar geleden kreeg ik een bijzonder boek. En ik heb het vorige keer ook iets over gezegd. Het was een boek van Rien Poortvliet. En dat boek dat heette Hij was een van ons. En die titel alleen vond ik al heel boeiend. Hij was een van ons. Dat telde nog niet zo bij mij. Ik voelde me niet zo als een van ons. En toen ik dat boek inkeek, veranderde mijn gedachte wat. En ik wil u ook laten zien. En ik hoop dat dat lukt, want ik ben een leek wat dat betreft. Kijk, wat me nou zo opviel was eigenlijk een jongetje aan de borst van zijn moeder. Gewoon kind. Een jongetje dat voetbalde. Gewoon. Zoals ik dat ook deed in mijn jeugd. Het sprak me aan. En nog zo'n plaatje. Een jongen die zijn vader ging helpen in de timmerwerkplaats. Een gewone jongen. Zoals u, jij en ik. En iedere keer sprak me dat aan. Het verhaal wat net verteld is. De 12-jarige Jezus in de tempel. Een jongen die met zijn vader en moeder meeging om het feest te vieren. Ik moet u zeggen, toen ik al die plaatjes zag, werd ik me er nog meer bewust van wat het zeggen wilde dat Jezus mens geworden was. Weet u, ik realiseerde me ineens dat hij kwam van een plaats waar geen verdriet was. Waar geen angst was. Waar geen pijn was. En hij kwam als één van ons. Te midden van verdriet. Met veel pijn. En een vooruitzicht dat hij zou moeten gaan lijden. Ik had ineens een heel andere gedachte van de mens Jezus. Hij was voor mij iets anders geworden. En een enige tijd geleden toen mijn vrouw en ik, wij lezen 's morgens altijd wat uit de Bijbel. En toen hebben we ons voorgenomen om het evangelie door te lezen. Want ja, altijd Paulus, Paulus, Paulus. Ja, tuurlijk, Paulus is heel belangrijk. Maar die evangelieën staan er ook niet voor niks in de Bijbel. En we hebben het Johannes evangelie met elkaar gelezen. Van begin tot eind. En dan leer je zoveel ook van Jezus als mens. Hij kwam op deze wereld met pijn, verdriet. En dan lees ik iedere keer in de Bijbel als er wat gebeurt, dan zegt hij, wacht even, mijn uren is nog niet gekomen. Met andere woorden, hij wist vanaf het begin wat hem zou overkomen later. En dan lees ik weer, mijn uren is nog niet gekomen. En dan in 12e hoofdstuk, als hij gaat praten over zijn lijden. Als hij gaat zeggen dat hij moet lijden, enzovoorts. En zijn vrienden willen het niet eens geloven. Dan zegt hij, mijn uur is gekomen. Dan is het niet meer zover. Dan weet hij dat het heel dichtbij is. En dan als ik in het 9e hoofdstuk kom. Dan is het zover. Dan zegt hij, niet alleen de uur is gekomen. Maar dan zie ik dat hele geweld daar komen. Dan zie ik hem daar gevangen genomen worden. Dan zie ik hem daar verraden met een kus. Dan zie ik hem daar. En zijn vrienden die weglopen. En dan zie ik hem voor Pilatus staan. En hij die zoveel had gedaan voor het volk. Staat er naast Pilatus en Pilatus zegt. Tegen al dat volk wat voor hem staat. Zie de mens. De mens. En weet u wat het volk roept? Kruisigt hem. Kruisigt hem. Wat moet er door hem heen gegaan zijn? Hij die kwam van een plaats waar wij straks mogen zijn. Kruisigt hem. En bijzonder is dan, ik wil u nog een plaatje laten zien als ziet. Hetzelfde moment. Zijn beste vriend. Zegt 3 keer. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Zijn beste vriend. Verloochent hem. En uiteindelijk. Na al het lijden. Kan ik lezen. Wat er in de Bijbel staat. Dan zegt hij. Het is volbracht. En hij gaf de geest. Alleen daar bleef het niet bij. Want dit is Maria. Zij mocht als een van de eerste horen. De dood had geen recht over hem. Hij mocht opstaan. Hij had het volbracht. Alles had hij volbracht. Maar wat had hij nou volbracht? Dat is dat geweldige evangelie dat wij vanuit Paulus mogen weten. Als u de Romeinenbrief zou lezen, dan kunt u vanaf het begin lezen. Ik vind dat zo bijzonder, die Romeinenbrief, die is in het eerste hoofdstuk geschreven aan de heidenen. Heidenen waren tot op dat moment geen zondaars. Want ze hadden geen wet. Je kon geen zondaar zijn als de wet er niet was. En Paulus zegt, heidenen, jullie zijn zondaars. Jullie hebben de schepper niet de eer gegeven die hem toekomt. Joden, jullie zijn zondaars. Jullie hebben wel een wet. Je hebt hem niet gehouden, jullie zijn zondaars. En dan het 3e hoofdstuk, de conclusie. Alle zijn zondaars. En als we dan weten dat alle zondaars zijn, dan gaat hij dat geweldige evangelie geven dat voor alle zondaars is hij gestorven. Alle zondaars zijn gerechtvaardigd, verzoend, onvoorstelbaar, alle mensen, ongeacht wie. En niets kan ons scheiden van zijn liefde. En van de week op woensdagavond hadden we hier een geweldige Bijbelstudie met Pieter van het Veer over het plan van God. En ik dacht, hij gaat er uitleggen waar die deeltjes allemaal uit bestaan. En hij geeft, nee hoor, hij gaf iets heel anders. Hij liet zien waar dat plan van God toe leiden zal. Dat plan van God in 5 tijdperken zal uiteindelijk ervoor zorgen dat
God wordt alles in allen. En weet u wat zo bijzonder was aan zijn Bijbelstudie? Eén ding was zo ontzettend belangrijk en fijn om te horen. U kunt er zelf niets aan toevoegen. Als Jezus zegt het is volbracht, dan is alles volbracht. U kunt helemaal niets doen. Er is geen, dat is maar goed ook. Want u bent geroepen in genade. En straks zal iedereen in genade bij Vader mogen zijn. Het is zo bijzonder. Wij kunnen van onszelf niets. Ja, maar kan ik dan helemaal niks doen? Weet u, er staat zo'n mooi voorbeeld in de Bijbel. En misschien heeft dat verhaal wel andere betekenissen ook nog. Maar als je in datzelfde Johannes-evangelie leest en je komt in het 21ste hoofdstuk, dan is dat de periode dat de Heer Jezus is opgestaan en dat hij verschijnt aan sommigen, verschijnt aan 500 en dat zijn discipelen ergens zitten te wachten tot ze hem weer mogen zien. En dan zegt Petrus op een gegeven moment, ja, we zitten ons toch maar te vervelen, zullen we gaan vissen? Maar dat was echt de bedoeling niet, want de Heer Jezus had ze geroepen en had gezegd, ik zal je vissers van mensen maken. En toch gaan ze vissen. En de beroepsvissers, want dat waren ze toch, gaan op het juiste moment weg, 's avonds, als het donker is. En ze gooien hun net aan de goede kant van het bootje. En ze denken, en iedere keer ze het net ophalen, niets. De beroepsvissers vangen geen vis, helemaal niks. En als ze dan uiteindelijk vroeg in de morgen maar naar een wal gaan met lege netten, staat daar iemand. En die zegt, hebben jullie wat toespijs? Toespijs. Moet je eens goed onthouden. Hebben jullie wat toespijs? Wat is nou toespijs? Nou, dat is pudding na het eten. Na de maaltijd. Maar dat hebben ze niet. En dan zegt diezelfde man aan de kant, die vreemde, ga nog maar eens een keer vissen. Ja, overdag. Dat doe je toch niet? Ga nog maar eens vissen. En gooi je net uit. Aan de andere kant. Ja, maar dan komt het net. En toch, die man die heeft iets dat ze het toch gaan doen. Hij dwingt ze bijna om toch. En ze gaan weg. En u kent het verhaal wel. Het is ongelooflijk. Tegen alle regels in. Een vol net. En ze komen terug. En dan ontdekken ze wie daar staat. Dan zeggen ze tegen elkaar. Het is Jezus. Ah, oh, geweldig. En ze zeggen. En ze willen laten zien. Ze hebben een heleboel gevangen. Nou kunnen ze gaan eten. En dan komen ze bij de Heer Jezus. En wat zien ze dan? Het eten ligt er al. Ze hoeven niks te brengen. Het eten ligt er al. Jezus heeft ervoor gezorgd. Voor allemaal voldoende eten ligt daar. En wat mogen ze? Nou, ze mogen hun visje erbij leggen. Maar het is niet de echte maaltijd. En dat is precies wat ik bedoel. Hij heeft alles volbracht. En wat mogen wij? God roept. En wij mogen aan degene die God roept laten zien dat geweldige evangelie wat ons is toevertrouwd. Ik vind het zoiets fijns te weten dat mensen waar ik vaak mocht zijn in ontwikkelingslanden die nooit van Jezus gehoord hebben. Dat ik mensen zie die komen uit en allemaal dingen doen die niet mogen. Uiteindelijk zal God ook met hen tot zijn doel komen. Ik vind dat zo'n geweldig evangelie. En ik ben zo blij toen ik ontdekte dat Jezus mens geworden was. En voor mij gestorven was. Het is allemaal genade. En ik meen het oprecht als ik nou tegen u zou zeggen. Realiseert u zich dat? Dankt u daarvoor iedere dag? Ik heb wat dingen opgeschreven. Wat een genade. Wat een genade dat we iedere zondag in vrijheid bij elkaar mogen komen om dit evangelie te mogen horen. Ook al is de preek misschien soms voor iemand te lang. Of vinden we iedere spreker niet zo fijn. Als u echt komt om te luisteren, zal er altijd wel een goed woord voor u bij zijn. Komen we alleen voor onszelf? Of danken we Vader voor ieder die er is? En bijzonder ook voor de kinderen. En voor de jongelui. Ook al zitten ze wel eens te praten, zijn we niet ongelooflijk dankbaar dat ze er zijn. Ik vind dat zoiets geweldigs. Danken we Vader dat we een geliefd kind zijn en in genade mogen leven. Aanvaarden en bidden we voor de zwakken in het geloof, in plaats van met een vinger naar hen te wijzen. Danken we Vader eerst voor alle zegeningen die we krijgen voordat we hem iets vragen. Want hij weet echt wel wat u graag wil. En als hij het nodig vindt, zal hij het u geven. Ik moet u zeggen, we hebben een geweldige evangelie. Een geweldige toekomst. Maar vooral ook voor nu. Een geweldige evangelie. Bij alles wat op ons afkomt in deze tijd, mogen we weten. En God is getrouw, die niet zal gedogen wat geboven vermogen bezocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij tegen bestand zijt. Wat een geweldige evangelie. En wat een troost. En wat een genade om dit te mogen weten in deze tijd waarin we leven.